zulke naam te brengen. Wel, zoals u allemaal wel weet, zijn we niet alwetend onfeilbaar. Denk alsjeblieft zelf na. Vorm u zelf een oordeel en trek uw eigen conclusies. Het onderwerp is Israël, pro en contra. Daar kun je jaren over praten. Je kunt het met een paar woorden afdoen. Maar wanneer we zeggen Israël, dan denken we aan de Joodse staat, die ergens in het oude heilige land tot stand is gekomen. Wanneer we dan alleen denken aan het onrecht dat de Joden overkomen is in die Tweede Wereldoorlog, de manier waarop landen geweigerd hebben bijvoorbeeld om mensen binnen te laten. Ik denk in dit geval onder meer aan de St. Louis, die dus ook met ruim 900 Joden een zwerftocht over de oceaan heeft moeten maken. Men wilde hem niet hebben in Havana, men wilde ze niet hebben in de Verenigde Staten. Uiteindelijk zijn ze opgedeeld, een paar man naar Engeland, een paar man naar Frankrijk en ook nogal wat Joden naar Nederland. En dat hebben ze niet overleefd. Wanneer we die geschiedenis en die schuld, die daar dan toch ook wel zit hoor, bij allerhand landen en staten en zelfs bij de Joodse gemeenschappen in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, wanneer we die allemaal opsommen, dan zeggen we nou ja, ze mogen toch wel iets terug hebben. En dan een eigen land, hun droom, waarom niet? Hoeveel jaren hebben ze elkaar niet toegeroepen wanneer er een feest was het volgend jaar in Jeruzalem? En nu is het eindelijk waar geworden. En dan denk je bij jezelf, ja, dat is allemaal mooi en goed. Maar er is sindsdien wel het een en ander gebeurd. De wereld heeft met verbazing en vaak met bewondering toegekeken hoe in de driedaagse oorlog enzovoort enzovoort, de zevendaagse oorlog, al die aanvallen van in feite toch grotere en machtigere landen zijn afgeslagen. Hoe Egypte tot een nederlaag werd gedwongen. Hoe Syrië met al zijn macht en al zijn intriges er niet is in geslagen om werkelijk greep te krijgen op de staat Israël. En dan blijven we eigenlijk zitten met het probleem van de Palestijnen. De Palestijnen woonden in Palestina. Je kunt niet zeggen het was hun vaderland in de zin van ze hadden een eigen staat. Het was een protectoraat van de Engelsen. Voor die tijd was het zelfs onder Turkse invloed geweest. Dus nu te zeggen dat ze recht hebben op een absolute zelfstandigheid gaat misschien een tikje te ver. Aan de andere kant, als je in een land gewoond hebt, vele geslachten lang, heb je dan niet het recht om de gelijke te zijn van alle anderen die daar wonen? Het Israël van vandaag kent eerste klas en tweede klas burgers. De Jood en de andere. En daar kun je dan over denken zoals je wilt, maar juist is het zeker niet. Een tweede punt waarmee geconfronteerd worden is een soort Khomeini-achtige inslag bij de fanatici. Wij zijn de Joden, wij hebben recht op dit land en wij zullen het veroveren. Dat is onder meer aanleiding geweest tot alles wat er op de Westbank gebeurt. En als je dat dan allemaal zo bekijkt, dan wordt het moeilijk om te zeggen, ik ben er tegen of ik ben er voor. Israël heeft de woestijn laten bloeien. Zeker met geld dat ze van voornamelijk de gemeenschappen uit de Verenigde Staten hebben gekregen. Maar ze hebben zelf het werk gedaan. Ze hebben welvaart geschapen, waar voor hun komst grotendeels armoede was. Zij behandelden een industrie uit de grond gestampt, waar de Arabieren, in casu de Palestijnen, absoluut niet aan toe waren gekomen. Je moet bewonderen wat ze hebben gedaan. Aan de andere kant hebben ze het recht om daardoor anderen te vernederen, hun rechten te ontnemen en op de meest vrede manier eigenlijk buitenspel te willen zetten. Om te begrijpen wat het Joodse volk is, moet je teruggrijpen naar het verleden. En altijd weer worden we geconfronteerd met een eigenaardige splijting. Er zijn altijd een paar partijen geweest. Wanneer we kijken naar de manier waarop Judea en Samaria elkaar hebben bestreden bijvoorbeeld. Wanneer we kijken naar het optreden van een David, een groot koning overigens, tegenover Saul. En wat daaraan resultaten verder is geweest. Oorlog en zo. Nou, dat klinkt ook niet zo leuk. Als we kijken naar wat Salomo heeft gedaan, dan kunnen we zeggen, ja goed, Salomo was een groot vorst en was een groot macht in het Midden-Oosten. Maar hij had ook grote legers. En wanneer hij iets wilde hebben, dan nam hij het. Ja, zelfs wanneer we teruggaan naar de eerste komst. Ja, we weten het allemaal, Mozes moet afstand doen. Hij blijft achter. En onder Aaron gaat het verder. En ze moorden een heel volk uit. Ze roeien stammen uit. Wanneer ze niet wegvluchten, dan vernietigen ze. Want het is hun land. God heeft het hun beloofd. Is dat reëel? Nou, ik zou zeggen van niet. Maar ja, goed, als je daarin gelooft, dan kun je natuurlijk die historie accepteren. Maar geeft je dat dan het recht om na zoveel eeuwen nog op dezelfde manier te denken en te handelen? Ja, en te handelen. Want laten we niet vergeten dat er dorpen zijn uitgemoord door Israëlische terreurgroepen. Laten we niet vergeten dat de Palestijnse terreur het antwoord is geweest op de eerste aanvallen van Joden die hun eigen gebieden, in feite kibbutzen in die tijd, veilig wilden stellen. Daar zijn de eerste vuurgevechten door ontstaan. Laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de Westbank een terrein was dat internationaal werd toegekend aan de bewoners van Palestina en eventueel aan een land dat daar de heerschappij wilde uitoefenen. Het was een Arabisch gebied. De Joden zijn er eenvoudig binnengegaan. Ze hebben van hun oorlog gebruik gemaakt om meteen dat hele settlersproject op te zetten. Steeds meer grond wordt onteigend en niet altijd tegen eerlijke prijzen. Steeds meer worden de Arabieren, de Palestijnen in casu, worden teruggedrongen in hun mogelijkheden, zelfs hun mogelijkheden om wat te verdienen, om redelijk te leven. O ja, als ze zoet zijn, dan mogen ze als tweederangs burgers een niet al te armoedig bestaan voeren, dat is waar. En als je dan geconfronteerd wordt met dat alles, dan vraag je je af, ja, hoe kan dat eigenlijk? Want als er één geloof is, dat medemenselijkheid, dat rechtvaardigheid predikt, naast het christendom is het judaïsme. Het respect voor de medemens. Het niet tot slaaf maken van medemensen. Het niet nodeloos doden van medemensen. Geen onrecht doen aan weduwen en wezen. En geen kinderen vermoorden. Dat is ook gebeurd. Ja, dan word je toch teruggeworpen naar de moderne historie. En dan denken we aan de tijd dat de Joden alle vluchtelingen zouden willen ontvangen in Palestina en dat daardoor een strijdtoestand ontstond, eerst tegenover de Palestijnen, want men wilde dat die Palestijnen dan maar ruimte moesten maken voor steeds meer Joden, daarna met het Engelse gouvernement. De Engelsen hebben geprobeerd om dat evenwicht een hele tijd in stand te houden. En de meesten van u hebben dan het verhaal van de Exodus gehoord. Het schip dat uiteindelijk erin geslaagd is enzovoort enzovoort. Realiseert u zich dat in de tijd dat dit gebeurde, er terreurgroepen waren, Joodse terreurgroepen, die moorden hebben gepleegd, aanslagen, die dezelfde bommen hebben gegooid die ze op het ogenblik de Palestijnen kwalijk nemen. Denk aan de bomaanslag op het Koning David Hotel bijvoorbeeld. Een tamelijk geruchtmakende kwestie die u ongetwijfeld terug kunt vinden. Als u dat allemaal bekijkt, dan moet u ook eens kijken naar degenen die nu in de regering zitten. En dan zien we dat heel veel van de regeerders van de laatste tijd juist behoord hebben tot dergelijke actiegroepen. Of, als je moderne term wilt gebruiken, terroristen. In hen is het idee dat je met geweld kunt bereiken verankerd. Maar dat betekent gelijktijdig dat er in Israël van alles en nog wat aan het gebeuren is, want niet elke Jood denkt zo. Er zijn zelfs orthodoxe Joden die zeggen: Israël bestaat nog niet. Israël, dat is maar een menselijke structuur, het Rijk Gods is nog niet gekomen, want de tempel is nog niet opgebouwd op de tempelheuvel. En er zijn er veel die zeggen: ja, maar je moet je medemens toch respecteren. En anderen roepen uit: ja, maar we willen vrede. En niet een voortdurende uitbreiding van ons terrein ten koste van onnoemelijk veel lijden, geweld, maar ook een toenemende verruwing van onze jeugd. Het is nog niet zover. Maar de kans dat de strijdende partijen elkaar ook daadwerkelijk te lijf gaan, en niet alleen in de Knesset, is niet zo ver meer af als vele vrezen. Israël, altijd verdeeld tegen zichzelf, is ook nu verdeeld tegen zichzelf. En daar staan we voor het punt waarbij een pro en een contra gemakkelijker kan worden gedefinieerd. Ik ben ervoor dat de staat Israël, gezien wat ze heeft opgebouwd, wat ze heeft bereikt, blijft bestaan. Ik ben ervoor dat de Palestijnen de mogelijkheid krijgen om op hun eigen wijze te gaan werken. Zeker nu ze hebben bewezen dat ze ook in gemeenschap landbouw kunnen bedrijven en kale grond weer vruchtbaar maken. Ik ben ervoor dat de Joden een eenheid vormen. Niet alleen een eenheid van geloof, van gehoorzaamheid aan de rabbies, maar een eenheid van mensen die leven in hun eigen cultuurpatroon, die leven in een gezamenlijk begrip van behoren tot. Ik ben er tegen dat Israël zijn zeer grote oorlogskosten voortdurend kan financieren door bijdragen die door Joden die niet naar Israël toe willen wordt betaald. Een gewetensgeld. Ik ben er tegen dat de Palestijnen met geweld tegen vrouwen en kinderen, met bruut geweld vaak tegen alle mensen die niet strijden, proberen hun gelijk te halen, hun wraak te vinden. En waarom? Omdat je, wil je deze wereld in stand houden, wil je op deze wereld wat bereiken, niet moet denken aan macht, niet aan geld en bezit, maar aan mens, mens zijn en de samenwerking tussen mens en natuur. Ik houd niet van mensen die denken dat afpersing een juist middel is om vrede te vinden. Ook niet wanneer dat toevallig niet Israël zou zijn, maar de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie of een ander land. Vrede die met een atoombom, met de loop van een geweer wordt afgedwongen, is geen vrede. Ze is een uitstel van moord. Laat Israël zichzelf eerst vinden. Laat Israël zijn geschillen onderling eerst eens oplossen. En niet in een voortdurende belangenstrijd en zelfs stamstrijd, want daar lijkt het wel op. De Oost-Joden tegen de West-Joden. In een staat een zodanige onevenwichtigheid scheppen, dat daardoor geweld naar buiten en conflicten buiten het eigen terrein voor de regering eigenlijk een welkom middel zijn om haar eigen inzichten en wil door te brengen. Ik ben voor Israël. Ik ben voor Israël omdat een volk dat zo lang ontheemd is ergens een eigen rijk moet hebben. Ergens een stukje grond waarvan je kunt zeggen dat is van mij. Ik ben voor Israël omdat de Joden hebben bewezen dat ze niet alleen maar de parasiterende handelaren of bankiers zijn. Of misschien de wetenschapsmensen, de uitvoerende en scheppende artiesten. Maar dat ze mensen zijn die het land kunnen bebouwen, die de wapens kunnen hanteren wanneer het nodig is, en die gelijktijdig diep in zichzelf toch een mystiek van zelf zijn in de gemeenschap kunnen ervaren. Dat kun je niemand ontnemen. Ook niet na 2000 jaar in de verstrooiing. Dat is het recht van Israël. Maar dan zeg ik er onmiddellijk bij. Zodra Israël meer wil zijn dan dit. Zodra men probeert om de Knesset te maken tot een soort Joods Vaticaan. Wanneer rabbies met hun eigen gezagsuitoefening, want ze zijn er in de Verenigde Staten plenty, die hun hele gemeente in een vrijwillig ghetto samenballen. En die de Joodse wet en de Joodse leer als het ware zouden willen opdwingen aan iedereen. Die waardig wordt geacht. Die zou ik willen zien verdwijnen. Degenen die anderen tot slachtoffer willen maken, omdat ze zelf slachtoffer zijn geweest, kan ik begrijpen, maar ik kan ze niet gedogen in hun wraakneming op de wereld. Ik kan begrijpen dat het Jodendom lange tijd gekweld is door een minderwaardigheidsbesef maatschappelijk, dat door het besef uitverkoren te zijn gecompenseerd moest worden. Maar ik kan niet begrijpen dat datzelfde Jodendom, nu het zijn mogelijkheid heeft zich te bewijzen als een waar volk, nog steeds blijft schermen met zijn uitverkiezing. Oude Bijbelse gebeurtenissen en uitspraken citeert en op grond daarvan een macht opeist die het niet toekomt. Voorzeker, ook Syrië is eens deel geweest van een rijk waarover de vorsten en zelfs de richteren al van Israël hebben geheerst. Maar Nederland is een deel geweest van het Spaanse Rijk. Als Spanje nu eens zou vragen om Nederland en België wederom als provincies toe te kennen, Spanje zou toch lachen. Zeggen ze zijn gek. Waarom zou het hier gek zijn en daar niet? Ik ben tegen die voortdurende uitbreidingsdrang. Deze in bepaalde kringen steeds sterker wordende drang om dan maar met geweld een eerste macht te worden in Afrika. In Azië. Ik geloof in een medemenselijkheid die helaas ontbreekt in het moderne Israël. Kinderen mishandelen, protesterende jongeren doodschieten, huizen van families afbreken en vernietigen of uitbranden. Alleen omdat je het gevoel hebt dat ze misschien wel tegen je zouden kunnen zijn. Zonder dat er ook zelfs maar flagrante bewijzen zijn dat zo iemand tegen je is. Moet je dat gedogen? Het betekent dat Israël bezig is om de werkelijke waarde van het judaïsme langzaam maar zeker om hals te brengen. Om terug te keren naar die tijd dat de Joden zich ten aanzien van de wereld, oh, het is al heel lang geleden, ik weet het, 3000 jaar misschien bijna, gedroegen als een roversvolk. Met een eigen God die beter was dan ieder ander en daardoor het recht om ieder ander aan zich te onderwerpen. Moet je terug naar die tijd? In schaars bevolkte wereld komt dat veel voor. In de tijd van de stadstaten zien we heel veel parallellen met hetgeen ik zo even heb genoemd. Maar kan dat in een moderne wereld? Een wereld met een toenemende overbevolking. Een wereld met toenemende problemen. Met weer, met plantengroei, ja zelfs met het verschaffen van voldoende voedsel. Een wereld waarin iedereen spreekt over de rechten van de mens en ieder ze voor anderen probeert te ontwaarden. Een wereld waarin handelsbelangen belangrijker zijn dan medemenselijkheid. Juist hier zou het Jodendom met zijn goede kanten zo ontzettend veel kunnen betekenen. En het is de strijd van Israël, de overwinning van Israël geweest, die mensen als Ayatollah, nog zo'n stelletjes, eigenlijk in het zadel heeft geholpen. Laten we dat niet vergeten. Je kunt wel zeggen, de Arabische staten hebben zo weinig voor de Palestijnen gedaan. Dan kun je ook zeggen, de Nederlanders hebben veel te weinig voor de Joden gedaan in de tijd. En die Joden die behoorden dan in ieder geval voor een groot gedeelte nog hier in Nederland. Waren Nederlandse burgers. Waren ook deel van de Nederlandse cultuur. Daar was dat niet het geval. De Palestijnen hebben zich macht verworven, zeker. Ze hebben zich aangepast. Zo zijn ze de Joden zich hebben moeten aanpassen. Toen ze hun eigen wijk hadden over de Tiber, in het oude Rome. Maar kun je dat in deze tijd nog doen? Terwijl de hele wereld grote veranderingen tegemoet gaat. en daarbij ongetwijfeld rampen tegemoet kan gaan die tot een decimering van de wereldbevolking kunnen leiden. Kun je dan nog blijven vechten over dergelijke dingen? Moeten dan die Palestijnen niet eindelijk ook het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd? Dat zij meetellen. Dat ze niet alleen maar een minderwaardig boerenvolkje zijn, dat door de welwillende op grond van de Bijbel eigenaar zijnde regering en godsdienstleiders en wordt toegekend. Nee. Wat Israël doet is verkeerd. Israël dat goed bevriend was met moordenaars en dictatoren van Midden-Afrikaanse staten, dat beste relaties heeft met Zuid-Afrika. En Israël dat zo denkt, vernietigt het Jodendom, brengt zichzelf tot die tweespalt, waarvan we bij verschillende profeten de vroegere bewijzen kunnen terugvinden, de verwijten en de klaagzangen van een Jeremia, gevolgd door de beloften ongetwijfeld van bijvoorbeeld Jesaja. Maar wat zal komen? De Messia. Het is er nu niet. Of hij is er al geweest en hebben ze de boot gemist. Of hij is er nog niet. Laten ze dan mensen zijn met mensen. Niet zichzelf beter achten dan een ander. Laten ze hun godsdienst belijden, trouw aan de wetten daarvan. Laten ze Torah en Talmud zien als een regel voor hun leven. Niet als iets waaraan anderen zich hebben te onderwerpen. Laten ze de vrijheid waar ze eens naar hebben gehunkerd vinden in hun eigen land, doordat ze anderen die vrijheid geven. En daarmee heb ik geloof ik mijn argumenten duidelijk genoeg uiteengezet. Wanneer je uitgaat van je eigen meerwaardigheid, dan ben je in feite een nazi of een fascist. Wanneer je uitgaat van het recht om anderen te onderwerpen aan jouw inzichten, kost wat kost, dan ben je niet beter dan een Stalin. Wanneer je leert met mensen te leven zodat allen gelukkiger kunnen zijn, dat alle vrede kunnen vinden, dat allen hun eigen weg kunnen gaan zonder dat ze daarbij gelijktijdig anderen hun geluk, hun leven verstoren, dan heb je wat bereikt. Als Israël zijn innerlijke wereld met zijn dorre en onvruchtbare vlakten zo hier en daar is net zozeer tot bloei kon brengen als het land, dan zou ik zeggen, ik ben geheel voor Israël. Nu echter zeg ik, de verwaandheid van een nieuwgeboren staat, het fanatisme van mensen die terreur hebben leren hanteren als een handig staatsmiddel, moeten we ontkennen. De handelingen van Israël veroordeel ik. Het bestaan van Israël prijs ik. En de betekenis van Juda en het Judaïsme. In deze wereld kan veel groter zijn dan het nu is, wanneer het zich bezint op zijn eigen waarde. Hebt u commentaar?
Wat zou je bijvoorbeeld willen zeggen tegen de mensen die nu zich gevestigd hebben op in de bezette gebieden op de Westbank? Die hebben daar gemeenschappen gevormd. Die zijn niet van plan daar weg te gaan.
Dat weet ik. En dan zou ik zeggen, datgene wat je op diefstal en roof hebt gebouwd, mag je niet behouden. En zelfs de mens die je terecht tot slaaf hebt gemaakt, en de mens die je terecht zijn bezit heeft door verschulding moeten toekennen, valt onder de wet en zal na 50 jaar vrij moeten zijn. Bedenk dat. Dit is geen eeuwig bezit voor het volk, voor je nageslacht, wanneer je eigen wet gehoorzaamt. En wanneer je anderen doodt, om jouw recht eeuwigheid te geven, dan vernietig je jezelf en vernietig je het respect dat je had kunnen bezitten, wanneer je niet geijverd had voor enkele zinsneden uit de Bijbel, maar had geijverd om het geheel van de wet en het geheel van alle profeten te maken tot een toepassing in de moderne tijd. Keer niet terug naar het roversbestaan, waarbij Joden elkaar zo zeer beoorloogden dat het voor Babylon mogelijk was om het land te bezetten. Want Babylon wacht op uw verdeeldheid. En Babylon wordt machtig uit het onrecht dat gij begaat. Wees rechtvaardig. Niet tegenover uzelf en uw eigen volk alleen, maar tegenover allen die op uw weg ontmoet. Dat zou ik hem willen zeggen.
Is het zo, meneer De, mag ik wat zeggen?
Ja.
Meneer, de mentaliteit van Israël met die verdeeldheid, dat wanneer dat niet verandert, dat dat op een duur werkelijk hun ondergang gaat worden.
Er is op dit ogenblik al in Israël helaas een grote verdeeldheid. En men zegt zelfs wel eens op het ogenblik dat er al een strijd is, een politieke ongetwijfeld, tussen Haifa en Jeruzalem. En geheel onjuist is dat niet. Vergeet één ding niet. Het Jodendom heeft door zijn toch wel voor een deel ook zelf gekozen isolement van anderen een grote mate van fanatisme gebracht in zijn manier van leven. Dat fanatisme wordt net zo goed gebruikt tegenover Joden als tegenover niet-Joden. Het gevaar van partijen die elkaar onderling gaan bestrijden in Israël is groter dan menigeen zal durven verwachten, laat staan zal willen toegeven. Wanneer dit echter gebeurt, dan zijn er heel veel islamitische staten die daar graag gebruik van zullen maken. Ik geloof dat dat het juiste antwoord is. Ja, vrienden. Ik heb u de kans gegeven om nu al een paar vragen te stellen. U kunt dadelijk nog verder gaan met vragen natuurlijk. Maar als je zo'n onderwerp krijgt en je moet een pro of contra of allebei proberen duidelijk te maken, dan kun je dit alleen doen door niet juridisch, maar menselijk te denken. te begrijpen wat de psychologische achtergronden zijn die veel Joden voeren tot hun gedrag van heden. En hen ook eens hebben gevoerd tot hun toch wel bestiale wreedheden tegenover Arabische gemeenschappen. Kampsyndromen enzovoort. Jazeker. Begrijpen wil echter niet zeggen goedkeuren. Begrip heeft Israël nodig. Maar geen goedkeuring zonder meer. Want in zijn eigen monomanie dreigt het zichzelf te vernietigen. En het zou jammerlijk zijn wanneer iets waar ook zoveel goeds uit is geboren zou worden weggevaagd van deze wereld. Die punten heb ik u willen voorleggen. Ik hoop dat ik het duidelijk en niet al te retorisch heb gedaan. En als u daar zo dadelijk opmerkingen, vragen, commentaar aan over hebt, dan kunnen we daarna de pauze verder op doorgaan. Wat dit ogenblik betreft zou ik u willen raden: strek de benen, ontspan de zitspieren en denk erover na of er misschien iets is waar u toch wat over wilt zeggen. En als u voor een of andere partij wilt kiezen, gaat uw gang. Want ik heb geen partij gekozen voor een bepaalde groep, maar alleen voor de mensheid. Dank u voor uw aandacht.